Allemaal heel hartelijk welkom, in het bijzonder ook de gasten in ons midden. Hopen dat u een goede zondag bij ons heeft. Tijdens de dienst zijn er 3 collectes. Twee tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is voor het Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen. En de uitgangscollecte is een bijdrage van de energiekosten. Denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. Laten we met elkaar de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het gaat vanmorgen over de schaamte die veel mensen ervaren vanwege het christen zijn. Het is lang niet altijd populair om ervoor uit te komen dat je een christen bent. Zeker niet in landen waar ook vervolging is. Dan kan je je ervoor schamen. Dat zijn problemen van alle tijden en de Heere wil ons daar vanmorgen over onderwijzen. Vandaar dat we gaan zingen van Psalm 25 vers 1. En daar gaat het vooral in die laatste regels er ook over. Dat mijn vijand nooit van vreugd vanwege mij opspringt. Want wie u verwachtte, die dekt nooit schaamt. Dat betekent die zullen zich nooit schamen. Wie zullen zich wel schamen? Degene die de deugd zonder oorzaak verachten. Psalm 25, vers 1. We gaan met elkaar luisteren naar de 10 woorden en in aansluiting daarop zingen we van Psalm 25 het tweede vers. Psalm 25 vers 2, Heer, I maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar eerst dus luisteren we naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We openen met elkaar de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van de apostel Petrus, daarvan het 4e hoofdstuk, vers 12 tot en met 19. Vorige week hebben we bij dat gedeelte stilgestaan, 's avonds, over het lijden als christen in zijn algemeenheid. Dat waren vers 12, 13 en ook een stukje van vers 14. We gaan nu verder bij vers 14 en vers tot en met vers 19. Dat is de tekst van vanmorgen. Maar we lezen dus 1 Petrus 4 vers 12 tot en met 19. Geliefde, houd u niet vreemd over de hitte van de verzoeking onder u, die u geschiet, van de verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking. alsof u iets vreemds overkwam. Maar zoals u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u. Opdat u ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien u gesmaad wordt om de naam van Christus, zo bent u zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij, God, de Heer Jezus, wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Maar dat niemand van u lijdt als een doodslager of een dief of een kwaaddoener. Of als iemand die zich met iemands anders zaken bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet. Maar verheerlijken God in deze delen. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En indien het eerst bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen aan hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in het gebed. We willen voorbeden doen voor Hans Sloter. Die is gistermiddag opnieuw geopereerd vanwege een lekkage in de darmen. Daar is nu een stoma geplaatst, wat tot zijn grote verdriet is. We mogen ook dank zeggen met Henny Mostert. Afgelopen zondagavond moest ze plotseling naar het ziekenhuis vanwege hartklachten. Het waren slechts hartvibraties. We mogen danken dat de Heer het gebed verhoord heeft en dat ze dezelfde avond weer naar huis mocht. Laten we met elkaar bidden, gemeente. Heer onze God, wat is het goed dat wij deze morgen weer tot u mogen komen. U de grote schepper van hemel en aarde. U die de zeeën bedwingt, de stormen stilt. En dan zal u toch ook wel wegen vinden. Als u al die winden over deze wereld stuurt, dan zal u ook wel wegen vinden om ons te besturen en om onze weg te leiden. Heren, daar hebben we van gezongen. Maak ons uw wegen bekend. Leer ons uw paden. Leer ons hoe wij wandelen moeten. Heer, is niet gemakkelijk in deze wereld om als uw volgelingen hier te wandelen. Dan komen we allerlei moeite tegen, allerlei verdriet. Dan hebben we soms te maken met tegenstand. Met mensen die ons maar raar en vreemd vinden. Maar Heere, het weerhoudt ons niet om de weg met u te blijven lopen. En wij bidden u of u ons vanmorgen door uw woord ook wil leren om zonder ons ervoor te schamen de weg te lopen. De weg met u. Want we moeten eerlijk belijden, o Vader, dat we ons er soms wel een beetje voor schamen. Om te zeggen dat u onze Vader bent. En dat ligt niet aan u. Dat ligt er niet aan omdat u als Vader dingen gedaan heeft waar wij ons voor zouden moeten schamen. Integendeel. U hebt ons alles gegeven. U bent de beste hemelse Vader die er maar kan zijn. Heer Jezus, u hebt zichzelf gegeven. U bent gegaan de weg van de Vader om ons tot u te trekken. Maar Heer, als we eerlijk zijn, dan zijn er soms momenten dat we liever even niet zeggen dat we bij u horen. Omdat dat ons, voor ons idee, in de problemen kan brengen. Of dat we dan even vreemd aangekeken worden. Heer Jezus, vergeef het ons. Ook die zonde van de afgelopen week weer. En heilig ons. Dat we ons er niet voor schamen, maar er juist trots op zijn. Dat wij een hemelse Vader hebben. Die voor ons zorgt. Die zelfs voor de bloemen zorgt, voor de musjes. Die ervoor zorgt dat wij leven, dat wij mogen ademen, dat wij mogen eten en drinken, dat we een plek hebben om te wonen. Dat u ons gezondheid geeft. We danken u ook, Heere, dat het zo goed is mogen aflopen met hen die moesten. Het was zo schrikken, maar we mochten ervoor bidden. U hebt het gebed verhoord. En ze is dezelfde avond alweer thuisgekomen. We willen u ook danken dat we de meerdere weer in ons midden zien. Terug van vakantie. Sommigen een korte afstand afgelegd, anderen veel langer. Maar dat we elkaar weer mogen begroeten. Sommigen zijn weer terug na een periode van lang niet in de kerk. Omdat ze dat niet konden, omdat er sprake was van ziekte, van een operatie. Heer, we loven en prijzen u dat u, onze hemelse Vader, ons weer in uw midden ontvangt vanmorgen om tot ons te spreken. Heer, we bidden u vanmorgen voor Hans Sloter. Die gisteren zo plotseling geopereerd moest worden, omdat de lekkage in zijn darm niet langer zo kon blijven en gevaarlijk werd. We danken u dat hij bewaard en gespaard is gebleven. Maar tegelijkertijd, Heer, is het weer een tegenslag. En is dat moeilijk om dat allemaal weer te verwerken en een plek te geven. En als we dan naar de toekomst kijken, hoe moet dat verder? Heer, dan kan de toekomst soms zo duister lijken. En vooral zo anders als dat we het ons hadden voorgesteld. Heer, wil hem daarin het vertrouwen gegeven dat hij gerust zijn wegen en al wat er in zijn hart is aan u kan bevelen. En dat u ook voor hem weer een weg vindt om verder te gaan. Heer, schijn zo met het licht van het evangelie daar in die kamer in het Maastadziekenhuis. En ook bij de familie eromheen. Heer, dat ze zich mogen verwonderen over dat u ook juist in deze situatie zo nabij bent. Dat u een God bent die in het lijden uzelf van het dichtst nabij laat zien. Heer, we bidden ook voor het volk Israël. We zijn er in de voorzang mee begonnen met het te bezingen en te belijden dat u uw volk uit Egypte hebt uitgeleid. En dat u dat volk in het land Kanaan, in het beloofde land gebracht heeft. En Psalm 136 bezingt het dan hoe u dat gedaan heeft. En dat uw gunst, uw genade daarin verspreid wordt over de aarde. Heren, dat is opnieuw aangevochten in deze tijd. En er zijn tal van vijanden eromheen. Van waar we zeggen, het lijkt wel alsof ze er vreugde in vinden om Israël te bedreigen. En dat ze in alles een aanleiding zoeken om ze verder te bedreigen. Heere, bescherm uw volk. En wil ze bovenal ook geestelijke bescherming bieden. Doordat ze u, Heere Jezus, gaan aannemen. Want ze vertrouwen nog veel te veel op al hun wapens en op allerlei bondgenoten. Want dan gaat is er niks vreemds onder de zon. En gaat het precies hetzelfde als in het Oude Testament. Dat ze op Egypte en op Assyrië vertrouwden. Maar uiteindelijk wie op mensen vertrouwt, die zal beschaamd worden. Geef, Heere, dat ze op u zullen vertrouwen. Dan komen ze niet beschaamd uit. En dan zal straks die belofte dat ze daar veilig mogen wonen voor eeuwig duurzaam zijn, omdat u, Heer Jezus, daar zal regeren. Heer, geef ons zo een heerlijke dienst. In het lezen van uw woord, in het beluisteren ervan en in het toepassen ervan aan onze harten. Werk met uw Heilige Geest onder een ieder van ons hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar zingen terwijl u uw gaven mag geven aan de Heere. We gaan zingen de psalm 93 die de zondagsschool geleerd heeft de afgelopen maand. Dat is vers 4 wat ze geleerd hebben. Ik vond het zo'n mooi psalm en het zijn 4 versen dat ik dacht we gaan hem gewoon helemaal zingen. En het past ook mooi bij de tekst. Want de tekst eindigt in vers 19 dat wij als wij lijden dat we onze zielen bevelen aan de getrouwe schepper. Nou, over die schepper gaan we zingen. Die schepper die zijn troon van eeuwigheid gegrond heeft. Die de wateren in zijn hand heeft. En die veel sterker is dan welk geweld dan ook. Nou, als hij zo machtig is, jongens en meisjes. De machtigste die er is. Zouden we hem dan niet vertrouwen? Psalm 93, alle vier de versen. We zingen straks na de prediking van Psalm 42 het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Het thema, de tekst, zoals gezegd, is 1 Petrus 4 vers 14 tot en met 19 en die gaan we nogmaals met elkaar lezen. Indien jullie gesmaad worden om de naam van Christus, zo zijn jullie zalig. Want de geest van de heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Maar dat niemand van u lijdt als een doodslager, een moordenaar of een dief of een kwaaddoener. Dat wil zeggen een crimineel. Of als iemand die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God daarin. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En indien het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van degenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Zo dan ook, wie lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen aan hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover de tekst. Het thema is lijden als christen. Net als vorige week, lijden als christen. Dan hebben we drie gedachten. Allereerst vanuit vers 14 en 15. De smaad als een merkteken. Ten tweede, vers 16 tot en met 18. Christen als erenaam. En ten derde, vers 19, vertrouwen op God als sleutel. Lijden als christen, de smaad als merkteken. Christen als erenaam. En ten derde, vertrouwen op God als sleutel. Dus allereerst smaad als merkteken. De gemeente van onze Heer Jezus Christus op 20 juli, jongstleden, is de oudste toen nog levende Engelandvader overleden. Misschien hebt u er wel wat van gelezen. Misschien is het ook helemaal langs u heen gegaan. Het was de verzetsvrouw Alice Brandon. Die is 101 geworden. Jongens, meisjes, weten jullie eigenlijk wat een Engelandvader is? Een Engelandvader? Een Engelandvader, zo noem je iemand die in de Tweede Wereldoorlog, best al heel lang geleden, naar Engeland gevaren is. Die zijn naar Engeland gegaan, gevlucht uit Nederland, gevlucht voor de Duitsers en die daar gezegd hebben in Engeland, wij willen ons aansluiten bij jullie leger en helpen om de vijand te verslaan. Om de Duitsers weer ons land uit te krijgen. En sommige van die Engelandvaders die werden een spion. Die gingen telkens vanuit Engeland naar Nederland en dan gingen ze informatie verzamelen, dingen te weten komen over de vijand die ze dan weer gingen doorvertellen in Engeland. En dat zijn dingen die dan heel helpend waren. We noemen zulke mensen ook wel een verzetsheld. Het zijn helden omdat ze met gevaar voor eigen leven zich hebben ingezet om de Duitsers te verslaan. De oorlog is nu bijna 80 jaar geleden. Maar die mensen van toen, die Engelandvaders, die eren we nog steeds. Als ze overlijden, zoals laatst op 20 juli, dan komt dat in het nieuws. En dan komt er een officieel bericht van de koning en van de koningin en van prinses Beatrix, die nog een keer vertellen hoe belangrijk deze persoon was. En stel nou dat je opa zo'n Engelandvader was. Dan vertel je dat misschien een keer op school of dan vertel je dat aan een vriendje. En dan zeggen ze, echt? En heeft jouw opa daar dan ook verhalen over verteld? Over de avonturen die hij beleefd heeft en wat hij gedaan heeft voor een dappere dingen? Dan ben je heel trots dat zo iemand je opa of je oma is. Maar je had in de oorlog ook andere mensen. Dat waren NSB'ers. NSB'ers, dat waren mensen die in de oorlog juist samenwerkten met de Duitsers. En die zeiden, nou laten we het voor onszelf makkelijk houden. Gaan we met die Duitsers samenwerken. En misschien, die Duitsers die doen dan ook wel weer wat goeds voor mij terug. En we zeggen nu is de oorlog afgelopen en Duitsland heeft verloren. Zeggen we, dat waren de landverraders. Toen Duitsland de oorlog verloren had, werden die NSB'ers gestraft. Ik heb nog nooit een goed verhaal over ze gehoord. Van nou, maar ze hebben wel hun best gedaan hoor. Nee, we zeggen nu dat ze schande. En niemand na de oorlog wilde vrienden met die NSB'ers meer zijn. Want die mensen moesten zich schamen. En op 4 mei, als de Tweede Wereldoorlog herdacht wordt, dan zegt niemand vol trots. Nou, mijn opa was een NSB'er hoor. Dat je dat maar weet. Waarom zeg je dat niet? Omdat je als je opa een NSB'er was, dat iedereen vindt dat je je moet schamen. Die waren fout in de oorlog. Ze hebben samengewerkt met de vijand. Als ik hier zou vragen aan u, wie van u heeft een vader of een moeder, een opa of een oma die in het verzet zat? Ja, dan steek je je vinger graag op. Maar als ik vraag, ja, wie van u heeft iemand in de familie die fout was in de oorlog? Ja, dan bedenk je je wel 2 keer. Daar schaam je je toch eigenlijk voor. Het liefst moet dat vergeten worden. Het is ook best erg als je van iemand zegt, nou volgens mij had jij iemand in de familie die was fout in de oorlog. Dan zet je gelijk een sticker op zo iemand. Oh, dan zal jij ook wel niet helemaal te vertrouwen zijn. Dan ben je bezig met smaad. Smaad, zo heet dat woord. Dan zeg ik dingen over iemand anders, waardoor die ander zich schaamt. Waarom begin ik vandaag met dit voorbeeld? Om te laten zien dat schaamte en eer elkaars tegenovergestelde zijn. Eer, de Bijbel heeft er ook andere woorden voor. Heerlijkheid. Toen de aarde geschapen is, in de schepping, was de mens met eer en heerlijkheid gekroond. Maar toen kwam de zondeval en na de zondeval moesten we ons ineens gaan schamen. Ziet u die tegenstelling? Dat zie je aan het begin van de Bijbel al. Eer en heerlijkheid, de zonde komt ertussen, dan ga je je schamen. En daarom zegt Paulus in Romeinen 3... wij alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Met andere woorden, wij hebben alle reden om onszelf te schamen. Schaamte, heerlijkheid, dat zijn elkaars tegenpolen. Iemand die zich schaamt, die gaat zich verstoppen. Maar iemand die heerlijkheid heeft, die geëerd wordt, die is trots, die laat zichzelf zien. Nou, wat heeft dit met onze tekst te maken? Veel gelovigen krijgen op de een of andere manier te maken met een hele bepaalde en specifieke vorm van lijden. Lijden doordat mensen tegen je zeggen of naar je doen, waarmee ze eigenlijk bedoelen, jij moest je schamen dat je een christen bent. Ze spreken slecht over je. Mensen zeggen tegen elkaar, joh, die gelovigen, nou dat zijn vreemden, die moesten zich eigenlijk schamen. Ze aanbidden een man die ter dood gebracht is, omdat hij gezegd heeft dat hij machtiger is dan de keizer. Heeft hij de doodstraf voor gekregen? En er zijn mensen die geloven dat die man die daar aan het kruis gegaan is, dat de zoon van God is. Dat is toch heel vreemd. Dat is toch heel gek. Wie dat gelooft met zo iemand. Wil je daarmee bevriend zijn? Wil je daar samen mee gezien worden? Nee joh, daar wil je helemaal niks mee te maken hebben. Je zou kunnen zeggen, door de geschiedenis heen, de hele geschiedenis, eigenlijk al vanaf Genesis 3 tot vandaag, zijn er mensen geweest op allerlei plekken op de wereld die gezien worden als NSB'ers, omdat ze Jezus Christus geloven. Zeggen ze, dat zijn eigenlijk verraders van hun land en van hun volk. Denk maar aan gelovigen in moslimlanden. Een moslim die tot geloof komt, die wordt in Jezus, die wordt gezien als een verrader. Geloof in Jezus staat haaks op wat de islam leert. De islam zegt, Allah heeft geen zoon. En Jezus zegt, maar ik ben de zoon van God. En als er iemand in die familie gaat geloven dat Jezus de zoon van God is, dan is dat een schande voor die hele familie. Want iedereen zal tegen ze zeggen, oh, je hebt er een in de familie, die is fout. Die is verkeerd. En als die familie dat gewoon maar accepteert, dan zegt de omgeving, wat is dit nou? Het is toch een schande om een christen in je familie te hebben. En daarom zet die familie hem de deur uit. Je bent onze zoon niet meer, je bent onze broer niet meer. We willen niet meer met jou bevriend zijn. Jij hoort niet meer bij ons. De eer van de familie, daar heb je het weer, hè? De eer van de familie staat op het spel. En daarom is er ook zoiets als eerwraak. Eer staat tegenover schaamte. Nou, dat is maar één voorbeeld van lijden door schaamte. Het kan ook andere vormen aannemen. In sommige landen stuurt je familie je niet weg, maar kan je gewoon geen werk krijgen als christen. Of mogen je kinderen niet naar school? Word je met de nek aangekeken? Uit alles blijkt in de omgeving. Je moest je schamen dat je een christen bent geworden. Nou, dat lijden, dat komt op heel veel plekken op de aarde nog steeds voor. En hoe ga je daar nou mee om? Nou, dat is waar onze tekst het over heeft. Dat is waar Petrus het over heeft. Vorige week hebben we gehoord dat Petrus het onderwijs van de Heer Jezus daarin overneemt. Want vers 14 lijkt heel erg op een uitspraak van de Heer Jezus. Vers 14 zegt, als u gesmaad wordt om de naam van Christus, bent u zalig. Nou, zoiets heeft de Heer Jezus ook gezegd in de zaligspreking in Matthäus 5. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad over u spreekt. Omwille van mij. Dan zegt de Heer Jezus, verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Ja, de wereld behandelt op veel plekken christenen alsof ze een NSB'er zijn. Maar bedenk dit. Nu heb je smaad en schaamte door de wereld. Maar, zegt Petrus, vanuit Gods perspectief ben je gezegend. Ben je zalig. Die smaad die de wereld christenen aandoet, is een teken dat ze bij Gods familie horen, die christenen. Mensen die gesmaad worden vanwege de naam van Christus, die horen bij Gods familie. En die hebben de geest van de heerlijkheid die op hen rust. En dan zie je weer die tegenstelling, hè, waar Petrus mee werkt in de tekst. Smaad van de wereld tegenover de heerlijkheid van de geest. Of de geest van de heerlijkheid die op je rust. Diezelfde geest, zegt Petrus, die de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt, die het lichaam van Christus, wat helemaal te schande was gemaakt, toen hij daar naakt aan het kruis hing, diezelfde geest heeft dat lichaam van Christus verheerlijkt. Ja, het is een verheerlijkt lichaam geworden. Nou, die geest van de heerlijkheid rust ook op jullie. Petrus wil zeggen, sta je niet blind op die schaamte van hier en nu. Kijk eroverheen. En bedenk vanuit Gods perspectief. Is die smaad een teken dat ik bij hem hoor. En dat ik bij de Heer Jezus hoor. En dat ik nu inderdaad deel in zijn lijden en in zijn schande. Maar straks zal ik deel in zijn heerlijkheid. De geest van de heerlijkheid en van God rust op u. En dan mag je weten, ik doe het niet alleen. Ik sta er niet alleen voor. Nee, die heerlijkheid van de geest die rust op mij. Niet eventjes, nee, hij rust op mij. Die blijft op mij. Die geest die overtuigt mij ervan dat dat lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die me straks geopenbaard zal worden. Dat is vers 14. En bij vers 15 geeft Petrus daarbij een belangrijke toevoeging. Petrus zegt in vers 15, maar dat niemand van u leidt als een doodslager of een dief of een kwaaddoener of als iemand die zich met eens anders doen bemoeit. Als het ware zegt hij, let op, je kan niet zeggen ik ben gelovig en al het lijden en iedereen die kwaad spreekt over mij, al die schande die mij overkomt, ja, dat komt omdat ik een christen ben. Nee, zegt Petrus, als je strafbare feiten pleegt en daardoor spreken mensen slecht van je, dan heb je het aan jezelf te danken. Je moet er juist voor zorgen dat ze niet slechts terecht over je kunnen zeggen. Het is heel slecht getuigenis voor Christus als een christen een moordenaar is. Of een dief, of een crimineel. Maar hij voegt er nog iets aan toe. Hij voegt eraan toe, het kan ook zijn dat je lijdt, en dan moet je zorgen dat dat niet gebeurt, als iemand die zich met eens anders doen bemoeit. De vertalingen lopen hier een beetje uiteen. De Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling, die doen het omschrijvend. Iemand die zich met andermans zaken bemoeit. De Nieuwe Bijbelvertaling die zegt een onruststoker. Sommige vertalingen vertalen het met een bemoeial. En wat bedoelt Petrus te zeggen? Wat mag je nou eigenlijk niet doen? In het Grieks staat er een woord dat maar één keer in de Bijbel voorkomt. Dat verklaart ook gelijk dat er al die verschillende vertalingen er zijn, want het is best lastig. Dus helemaal teruggaan naar het Grieks, en dat is een samenvoeging van twee woorden. De ander en toezichthouder. Dus je moet niet lijden omdat je de toezichthouder op een ander bent. En volgens mij bedoelt Petrus van die situaties waar je toezicht gaat houden op niet-gelovigen. Bijvoorbeeld mijn niet-gelovige buurman die laat geregeld op zondag door de supermarkt boodschappen bezorgd worden. Nou, stel nou dat ik daarheen ga naar de buurman en zeg, joh, ik moet je nou toch terechtwijzen en ik neem daar aanstoot aan dat je dat op zondag doet. Dat kan echt niet, dat vind ik heel vervelend, daar moet je mee ophouden. Kan ook op maandag of op zaterdag, er zijn 6 dagen in de week dat kan, maar alsjeblieft niet op zondag. De zondag is de dag van de Heere en dan hoor je niet iemand voor je te laten werken. Zo'n voorbeeld denk ik dat Petrus hier bedoelt, dat moet je niet doen. Of dat ik als gelovige meteen aan de bel hang als iemand zijn auto niet juist parkeert. Ga ik gelijk wat van zeggen en als die persoon er niks mee doet, nou dan bel ik de politie. En dan moet die er maar wat van zeggen. Als je bezig bent met de buitenwereld te bekritiseren en terecht te wijzen en met hun zaken te bemoeien. Ja, dan zegt Petrus, dan heb je het aan jezelf te danken dat de wereld slecht van je spreekt. Dan zeggen ze, ja die christenen, dat zijn zulke hoogmoedige mensen die bemoeien zich met dingen waar ze helemaal niks mee te maken hebben. Die denken zeker dat ze beter zijn. Die heilige boontjes. Dan spreken ze slecht van ons, niet vanwege de naam van Christus, maar omdat we het er zelf van maken. Omdat we het er zelf naar maken. Dan word je als een bedweter gezien. Nee, we zijn niet geroepen om de buitenwereld terecht te wijzen, op hun doen en laten als een. En dat wij een soort moraalridders zijn. We zijn geroepen om het evangelie te verkondigen. Als ik die man een keer mee naar de kerk uitnodig, dan zal die misschien vanzelf wel zeggen, oh, maar dan moet ik even mijn boodschappen naar maandag verplaatsen. Want anders ben ik niet thuis. Dus de gedachte is, als je te schande wordt gemaakt, zorg dan dat het niet is vanwege een of andere zonde of misdaad in je leven. Als je dan te schande wordt gemaakt, laat het dan zijn vanwege de naam van Christus. En als dat zo is, dan is die smaad een merkteken van je zaligheid. Dan is dat een teken dat de geest van de heerlijkheid en van God op je rust. Dan brengen we de tweede gedachte, christen als erenaam. Vers 16 begint met, maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet. De naam christen, dat is dus voor ons een hele normale naam. Dat zijn gelovigen, mensen die in Christus geloven. Maar we lezen in Handelingen 11 dat de gelovigen zichzelf niet begonnen christen te noemen. De gelovigen in Antiochië werden christenen genoemd. Het was eigenlijk een hele denigrerende naam. Je kunt het ook vertalen met Christusjes. Jullie volgen Jezus, jullie zijn van die kleine Christusjes. Het is een naam die te maken heeft met die schaamte en die schande waar we het over hadden. Oh, daar heb je er weer een. Oh, dat is weer zo'n persoontje waar Christus volgt. Dat is weer zo'n Christusje. Het is niet bedoeld als een erenaam. Het is een soort scheldnaam van oorsprong. Maar Petrus zegt, als dat gebeurt, hoef je je niet te schamen hoor. Ze doen heel denigrerend. Je bent geneigd om te zeggen, hey, ik wil niet dat ze zo over mij praten. Zo kleinerend. Petrus zegt, laat je maar zo noemen. Schaam je er niet voor. Verheerlijk God erin. Verheerlijk God dat ze jou, al is het heel denigrerend, toch de naam van Christus opplakken. Toch zien dat je bij Christus hoort. Ze zien tenminste dat je bij Christus behoort, al bedoelen ze het nog zo spottend. Wij kunnen het ons amper voorstellen, maar als je in de eerste eeuw christen bent, dan is dat echt iets om je voor te schamen vanuit wereldsperspectief. Moet je eens bedenken, de leiders van die christelijke beweging, die zijn allemaal in gevangenschap gestorven. Of ter dood gebracht, of gestorven. En zelfs de stichter van het christendom is notabene aan het kruis gestorven. De meest schandelijke dood die je kon hebben. Wil je daar nou bij horen? Zo werd er gekeken naar het christendom in de eerste eeuw. Even naar onze tijd geredeneerd. In veel landen worden voorgangers gevangen gezet. Stel dat dat bij ons zou gebeuren. Ik ga bij Volkers naar de kerk. Volkers, die man die nou in de gevangenis zit, daar zou je je toch een beetje voor schamen. Heb je wat uit te leggen als je voorganger in de gevangenis zit? Dat is geen krachtig leiderschap. Dan hoor je bij een of ander zwak clubje. Bij iemand die misschien wel crimineel is. Dat is het beeld wat de wereld er dan van heeft. En toch werkt het evangelie zo. Het lijkt voor de wereld allemaal zo zwak. Christenen zijn een heel gemakkelijk slachtoffer, het mikpunt van spot. Want ze slaan niet terug en ze schelden niet terug en ze gebruiken geen geweld. Daarom staan christenen in dat hoekje en zal er veel minder snel met moslims gespot worden. Nou, die slaan wel terug. Vele keren zich van het christendom af, ook in die eerste eeuw. Het is niet voor niets, hè, dat Paulus aan Timotheus schrijft, als hij in de gevangenis zit in Rome, voor ons is dat zo normaal. Oh, Paulus, ja, die heeft een paar keer in de gevangenis gezeten. En dan wacht hij op zijn doodvonnis daar in Rome. Maar als je in die tijd geleefd had en je zou zeggen, ja, Paulus heeft deze gemeente hier gesticht, hij is doorgereisd, nou zit hij in de gevangenis. Paulus zegt tegen Timotheus, Timotheus, jongen, schaam je niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij. Want ik ben zijn gevangene. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie. Overeenkomstig, dat zegt hij erbij, overeenkomstig de kracht van God. 2 Timotheus 1, vers 8 en 9. Onze kracht ligt niet in de leiders. Onze kracht ligt niet in een mooie geoliede organisatie die we kerk noemen. De kracht, zegt Paulus, zit in het evangelie. En daar hoef je je niet voor te schamen. Al zegt de hele wereld, shame on you. En daarom begint Paulus in de Romeinenbrief ook. Want ik schaam mij het evangelie niet. Het is de kracht van God tot zaligheid. En Paulus zegt verder, Petrus gaat verder, hij zegt die schande en dat lijden van christenen, dat is het begin van een scheiding. Vers 17. Want het is de tijd, je zou moeten kunnen zeggen, het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Het is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Dat woordje oordeel, dat zet ons een beetje op het verkeerde been, dat woord. Wat hier staat, dat betekent heel letterlijk scheiding. Bij het laatste oordeel wordt er scheiding aangebracht tussen de schapen en de bokken. Dus lees hier even scheiding, dan wordt het duidelijker wat hij bedoelt. Het is de scheiding, of het is de tijd dat de scheiding begint bij het huis van God. Kijk, bij het oordeel van de Heer Jezus, bij zijn wederkomst, dan zullen alle gelovigen en ongelovigen van elkaar gescheiden worden. Maar die scheiding is niet Pas straks, zegt Petrus, die begint nu al in de kerk. Die is nu al volop bezig. Het begint nu al in het huis van God, de gemeente. Het begint op het moment dat het niet meer zo populair is om bij de gemeente te horen. Als het moeilijk wordt, als er vervolging komt, wie blijven er dan over in de gemeente? En wie vallen er af? Als er vervolging en verdrukking komt, als de gemeente steeds meer een groep wordt, waarvan de wereld zegt, je moet je schamen als je erbij hoort, ja, dan gaat die scheiding zich al nu voltrekken in de gemeente. Dan wordt openbaar wie er werkelijk trouw zijn en wie de schijngelovigen waren. Schijngelovigen, ja, die druipen op den duur af. Die willen niet horen bij die club die de wereld als de losers aanmerkt. Die willen niet horen bij de groep die veel mensen maar raar vinden. Die willen ten diepste de prijs die hoort bij het volgen van Jezus niet betalen. Want de Heer Jezus zegt, wie mij wil volgen, die moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen. Nou, dat is de scheiding die plaatsvindt binnen het huis van God. Mensen, soms mensen van wie je het absoluut niet had verwacht, die vallen af, dominees, ouderlingen, bijbeldieraars. En let op, de Heer Jezus heeft dit al voorzegd, hè. De Heer Jezus heeft een gelijkenis gegeven waarin hij voorzegt dat het oordeel, de scheiding, het allereerst plaatsvindt bij het huis van God. In de gelijkenis van de zaaier en van het zaad. Een hele bekende gelijkenis. Het gaat om allemaal mensen die het woord van God horen. Maar van de vier soorten grond is er maar één die vrucht draagt. De scheiding begint bij het huis van God. Het koninkrijk van God is gelijk een zaaier. En bij lang niet allemaal valt dat woord in goede aarde. En dan zegt hij van één soort grond, degene bij wie het zaad, bij wie het woord op de steenachtige grond is gezaaid, ja, die ontvangen het eerst met vreugde en met blijdschap, maar zodra er verdrukking en vervolging komt, omwille van het woord, struikelen ze meteen, worden ze afvallig. Op het eerste gezicht lijkt er niks aan de hand, maar dan is er vervolging en verdrukking, ja, en dat brengt scheiding in een gemeente. Dan wordt het ware geloof van het schijngeloof gescheiden. Wat ligt dat onderscheid eigenlijk scherp dan, hè, gemeente? Dan zitten we hier met elkaar en als ik u vraag, ja, waarom bent u hier? Dan zullen de meesten van u zeggen, ja, maar ik kom hier om het woord van God te horen. Daar leef ik van op. Daar ben ik blij mee, daar vind ik vreugde in, daar vind ik me houvast in. Maar de Heer Jezus zegt, ja, dat aannemen met vreugde, dat zegt niet altijd alles. Het onderscheid in de gemeente ligt niet bij degene die blij zijn met het evangelie en diegene die er niet blij mee zijn. Maar daar zijn degene die vasthouden aan het evangelie tegen de verdrukking in, die er trouw aan blijven aan de Heer Jezus, ook als het moeilijk wordt, en degene die dat niet doen. Het gaat op de lange termijn, wordt het duidelijk. Als steeds meer mensen om je heen gaan zeggen, joh, ga jij naar de kerk, ben jij christen? Dat had ik nou nooit van jou verwacht. Jij weet toch wel beter. Of mensen tegen je zeggen, oh, jij bent er zo een. Ja, dat is toch niet meer van deze tijd, joh. Ik geloof die onzin toch niet echt. Je kan je tijd toch wel beter besteden. We zeggen dat dat verhaal van schaamte en eer nog wel redelijk ver van ons afstaat, maar en dat denk ik ook, het staat nog wel redelijk ver van ons af. Maar toch gaan ze ook wel best heel dichtbij komen. Als je jezelf de vraag stelt, ja, hoe vrijmoedig ben ik eigenlijk? Als het gaat om het uitkomen van mijn geloof. Bespeur je in je hart iets van die schaamte om voor je geloof uit te komen? En ik weet, daar kan je karakter ook een rol bij spelen. Als je niet zo extra vet bent, gaat dat dan veel moeilijker. Voor de een gaat het makkelijker dan de ander. Het gaat niet om karakter nu. Maar hoe vaak is het bij ons niet dat je denkt, nou, laat ik nou maar even mijn mond houden. Anders vinden ze me toch een beetje vreemd. Gek. In zo'n discussie wil ik ook weer niet belanden. Nou, de vraag wijsheid. Soms is het wijs om je mond te houden. zeggen je altijd maar dat moet zeggen. Het gaat er even om dat we toch van die momenten hebben. Dat we dat gevoel van schaamte kennen, nietwaar? Momenten dat je liever even niets zegt over de Heer Jezus. Ja, dat zijn de momenten dat je last hebt van mensenvrees. Wat zullen de mensen wel niet denken? Wat zullen ze mensen wel niet zeggen? Wat zou hun reactie zijn? Wat vinden ze van mij? Dan kijk eens mama aan, wat zeg jij nou? Geloof je dat? Mensenvrees zijn we zo gevoelig voor. Nou, Petrus' betoog is daar eigenlijk op gericht om tegen ons te zeggen, schaam je niet, al vinden de mensen je vreemd. Want niet wat mensen van je vinden, maar is bepalend uiteindelijk maar wat God van je vindt. En daar zegt de Heer Jezus ook best wel scherpe dingen over. Wie zich schaamt voor mij, voor diegene zal ik mij schamen. Straks, bij zijn wederkomst. Die scheiding, die ligt zo scherp, gemeente. Petrus heeft het zelf ondervonden toen hij de Heer Jezus heeft verloochend. Petrus was de ogenschijnlijk trouwste man in die discipelgroep. De trouwste van de hele groep. Hij was de eerste die beleden heeft dat Jezus de Zoon van God is. Die met vreugde het woord van de Heer Jezus aannam. Uitgerekend hij bleek, als je het einde van het verhaal niet kent, dan zou je zeggen, ja, dat was dus degene die dat diepgewortelde geloof niet had, die op steenachtige grond gezaaid is. Hij nam het met vreugde aan, heeft 3 jaar lang het onderwijs van de Heer Jezus gehad, maar als het erop aankomt, daar gaat hij. Als daar een meisje bij de poort van de hoge priester Caiaphas zegt, joh, jij hoort toch ook bij die Jezus? Ja, dan krimpt hij ineens in, dan schaamt hij zich. Jij bent toch ook een discipel van hem? We herkennen je aan je dialect, man. Kijk, het is dat de Heer Jezus hem na die val weer heeft opgeraapt. Anders was hij verloren geweest. Was hij de weg van Judas gegaan. Nou, als nou zelfs zo'n man als Petrus, een rechtvaardige, al zo moeilijk zalig wordt en zo gemakkelijk ten val komt, hoe zal het dan gaan met de ongelovigen op de dag van de grote scheiding, bij het laatste oordeel? Scheiding van de gelovigen is nu al. Straks als die grote verdrukking over de hele wereld komt, krijgen we ook mee te maken. Dan zal de Heer beginnen ook hier zijn huis verder te scheiden. En je vraagt je af, hoe houden wij dit vol? Ja, we kunnen makkelijk zeggen, ik zal u nooit verloochenen, Heer Jezus. Maar dat deed Petrus ook. Dat helpt niet. En dat hebben ongetwijfeld ook vele anderen na hem gezegd, die hem toch verloochend hebben. En met wie het niet zo goed afliep als Petrus. Dat brengt ons bij de derde gedachte, vertrouwen als sleutel. Want als we bij vers 18 zouden stoppen en vers 19 zouden overslaan, zouden we in een soort kramp terechtkomen. Oh, als ik me maar niet schaam, als ik het maar volhoud, als ik maar staande blijf. En als je denkt en leest over wat er in die landen gebeurt, waar christenen zo zwaar vervolgd worden, het enorm moeilijk hebben, dan zeg je, oh, dat lukt me nooit in die omstandigheden. Nee, dat lukt je ook nooit. Dat ga je ook niet redden, zo op jezelf te zien. Dat is op allerlei vlakken steeds weer opnieuw het probleem, dat we op onszelf zien. Petrus zet die ernst van de scheiding heel duidelijk neer. Maar tegelijkertijd zegt hij, hier heb je de sleutel. Daar hou je het mee vol. Vers 19. Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen aan hem, de getrouwe schepper bevelen, met weldoen. Vertrouw je ziel, vertrouw je leven toe aan de Heere. Zeg te midden van die moeite en de druk en het lijden heel eenvoudig, Heere, mijn leven is toch van u. Het ligt toch voor uw rekening. U bent mijn trouwe schepper, mijn Heere. Ja, dan ga je dus bidden, hè. Ja, als je dat gaat doen, dan zit je op de goede weg. Had de Heer Jezus dat ook niet gezegd tegen Petrus? Petrus, waak en bid dat je niet in verzoeking komt. Daar ging het als eerste mis, niet bidden. Dit vorige gedeelte in hoofdstuk 4 gezien, hè? Waakzaam zijn in de gebeden. Het vertrouwen op de Heer komt tot uitdrukking in gebedsleven. Waak en bid, vertrouw jezelf aan de Heer toe. Heer, ik kan mezelf niet staande houden, ik heb veel te wankele voeten. Mensen hoeven maar een zuchtje te geven en ik denk ook, oh, even mijn mond houden maar. Heer, houd u mij staande. En let dan op dat woordje trouwen, schepper. Je kunt je rustig toevertrouwen aan hem. Waarom? Omdat hij trouw is. Rust op zijn trouw. Hij heeft beloofd dat hij zijn kinderen, te midden van de moeite, te midden van het verdriet, te midden van alles wat je kan overkomen, staande houdt. En verzorgt. De kracht ligt niet in ons, de kracht ligt in hem. Wie op hem vertrouwt, die zal straks bij zijn verschijning niet te schande worden gemaakt, maar worden geëerd, de kroon der heerlijkheid ontvangen. En tot die tijd geeft hij zijn genade die het geloof voedt. Geeft hij zijn kracht om ons staande te houden in een wereld die het geloof steeds meer en steeds vaker te schande maakt. Dus wees niet verslagen. Wees niet verrast, dan beginnen we gewoon weer, daarom grijp ik gewoon weer even terug op wat hij in vers 12 zegt. Wees niet verrast, verbaasd over het lijden. Laat het je allemaal niet bevreemden. Maar zie dat lijden in je leven, zie de moeite, zie het verdriet, zie de schaamte als kansen om trouw te zijn aan je schepper. Niet om dan weg te lopen bij hem, maar naar hem toe te gaan en te zeggen, Heere, hier ben ik, ik kan dit niet alleen. Zie mijn moeite, zie mijn verdriet, zie toch wat ze over me zeggen. Ik heb de neiging om me te verstoppen en hard weg te lopen. Om die schande uit de weg te gaan. Houd mij vast, u hebt mij geschapen, u weet hoe zwak ik ben. En wie zichzelf zo toevertrouwt, die leeft in het besef, ik ben zwak, ik kan zomaar vallen. Maar hij is machtig. En als je zo tot de Heere nadert, dan ben je bezig om jezelf aan hem toe te vertrouwen. En dan kan je gewoon doorgaan met weldoen, met goed doen. Met leven in gehoorzaamheid. Wat mensen ook van je zeggen, want je weet, wat mensen zeggen is niet wat telt. Zo'n man als Noach dat ook niet zo gedaan hebben. Hij ging gewoon door met de Heere hem toeriep om die ark te bouwen. Tegen alle spot en schaamte in. God zegt niet, straks, als die grote scheiding plaatsvindt, hoe populair was je onder de mensen? Hoe geliefd was je in je buurt? Hoeveel vrienden had je? Nee, hij zegt, heb je mij vertrouwd? Heb je jezelf aan mij toevertrouwd? Ja, dat vertrouwen is de sleutel. Beveel gerust uw wegen. Al wat u het harte deert. Onder de trouwe hoede en zegen. Van hem. Die het al beheert. En regeert. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij danken u dat u ons uw geest gegeven heeft. Een geest niet van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Een geest die ons leert om u meer te vrezen dan de mensen. Een geest die ons laat doen wat we zelf niet kunnen, dat we in de verdrukking ons verblijden. Dat we ons niet schamen, maar er trots op zijn dat we bij u mogen horen. Trots in de juiste zin van het woord, niet een hoogmoedige trots. Maar de trots dat u onze Vader wil zijn, ondanks wie wij zijn. Heere, geeft u ons toch telkens weer scherp voor ogen waar het evangelie om te doen is. Dat het leven hier op aarde maar een mini-stukje is vergeleken met de heerlijkheid die nog te wachten staat. En dat u in dit kleine stukje, in deze korte tijd dat we hier op aarde leven, alles aan ons geeft om staande te blijven. Heere, dank u wel voor die belofte. Dat u onze trouwe schepper bent, die vanuit de hemel ons regeren wil. Die zich met ons bemoeit, ja, die ons tot u wil trekken. Heere, geef uw genade om zo staande te blijven. En misschien staat een onderwerp als schaamte toch nog heel ver van ons af. Geef dan, Heere, dat dit woord in ons hart opgeslagen mag worden voor het moment dat we misschien plotseling onverwacht een vraag krijgen en dat we dan niet wegduiken, maar door uw geest mogen zeggen wat u ons op de lippen legt. Geef ons die vrijmoedigheid, Heere, opdat we ook daarin een getuigenis mogen zijn naar onze omgeving. Bewaar ons voor de zonde, dat we niet te schande worden gemaakt, ook niet als gemeente, door dingen die wij doen en die op ons en op elkaar afstralen als kerk. Laat een goede reuk van ons uitgaan, opdat er meer toegebracht zullen worden aan dat lichaam van de Heer Jezus Christus, aan de gemeente die zalig wordt. Dat bidden we in zijn naam alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. 108, vers 1. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.